Je zegt toch wel iets over Israël, toch? Hebben verschillende van jullie gezegd, we zijn inderdaad een weekje naar Israël geweest met onze kinderen en kleinkinderen vanwege ons jubileum. We waren 45 jaar getrouwd en we hebben elkaar getrakteerd op een ontmoeting daar in Jeruzalem. Dat is heel goed gegaan, een hele bijzondere ervaring. Technisch is het buitengewoon gegaan, gezondheid en zo, reistechnisch, perfect. Inhoudelijk denk ik ook, maar het uiteindelijke resultaat zal in de hemel wel opgetekend zijn. Een klein voorbeeldje. Kleinzoontje van 5 stond bij een soort schildering in de grafkerk. Op zich een best een hectische situatie daar. De Heer Jezus aan het kruis, de Heer Jezus werd afgenomen, de Heer Jezus in linnen gewikkeld, de Heer Jezus in een graf gelegd. Hij heeft daar denk ik 20 minuten staan staren. En toen zei hij, nu begrijp ik het. Nou, dat slaat alles. Hele bijzondere ontmoetingen, bijzondere emotionele ontmoetingen, hele fijne dingen. Delen in de geweldige zegen van de Heer Jezus is subliem, dat is gewoon heel gaaf. En zo ging het ook. Ik wil u bedanken voor de vele gebeden. Ik weet dat het gebeurd is, dat er heel veel mensen meebaden en meegingen in het gebed. Dat doen we ook met hen die nu ver in Ethiopië zitten. We bidden ook met hen mee, leven met hen mee, maar het is ook fijn om dat te ervaren. Genoeg daarover. Jeremia, hoofdstuk 10. Jeremia 10. Hoort het woord dat de Heere tot u spreekt, huis van Israël. Zo zegt de Heere, gewend u niet aan de weg der volken en schrikt niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volken daarvoor schrikken. Vers 6. Goeddoen is er bij hen niet bij. Niemand is u gelijk, Heere, groot zijt gij en groot is uw naam in kracht. Wie zou u niet vrezen, o koning der volken, want u komt het toe, want onder al de wijzen der volken en onder al hun koningen is niemand u gelijk. Ja, met hen allen worden zij dom en dwaas, nietswaardige vermaning, hout is het. En dan hoofdstuk 11. Vers 15. Wat heeft mijn geliefde in mijn huis te maken? Haar aanslag te volvoeren zouden vele dingen. Zou heilig vlees uw rampspoed aan u doen voorbijgaan, dan zoudt gij juichen. En dan vers 18. De Heere nu heeft het mij doen weten en zo bemerkte ik het. Toen hebt gij mij hun daden laten zien. Ikzelf was als een argeloos lam dat ter slachting geleid wordt. En ik wist niet dat zij zulke plannen tegen mij smeden. Zegt Jeremia. Hij voelt zich gewoon belaagd. Hoofdstuk 12, vers 7. Ik heb mijn huis verlaten, zegt de Heere, mijn erfdeel verworpen. Ik heb mijn zielsgeliefde gegeven in de greep van haar vijanden. Hoofdstuk 13. Vers 1. De Heere zei, ga heen, koop u een linnen gordel en doe die om uw middel, maar laat hem niet in water komen. Ik kocht de gordel naar het woord des Heeren en deed hem om mijn middel. Toen kwam het woord des Heeren andermaal tot mij. Neem de gordel die gij gekocht hebt, die gij om uw middel draagt en maak u op. Ga naar Perat of Prat of Eufraat. en verberg hem daar in een rotsspleet. Dus ging ik heen en verborg hem in Prat, gelijk de Heere mij geboden had. Nu gebeurde het vele dagen later dat de Heere tot mij zei: maak u op, ga naar Pirat en haal vandaar de gordel die ik u geboden had daar te verbergen. Toen ging ik naar Pirat en zag rond en haalde de gordel van de plaats waar ik hem verborgen had. En zie, de gordel was bedorven. Hij deugde nergens toe. Toen kwam het woord des Heere tot mij, zo zegt de Heere: evenzo zal ik verderven de glorie van Juda en van Jeruzalem, die groot is. Dit boze volk dat weigert naar mijn woorden te horen, dat ik in verstoktheid van hart wandelt, zodat ze andere goden zijn nagelopen om die te dienen en zich daarvoor neer te buigen. Dat zal worden gelijk deze gordel, die nergens toe deugt. Want zoals de gordel kleeft aan het middel van de man, zo had ik het gehele huis van Israël en het gehele huis van Juda aan mij doen kleven, luidt het woord des Heren. Om mij te zijn tot een volk, tot een roem, een lof, een sieraad, maar ze hebben geen gehoor gegeven. En dan het eind van hetzelfde hoofdstuk, vers 23. Kan een Ethiopiër zijn huid veranderen, of een panter zijn vlekken, dan zoudt gij ook in staat zijn goed te doen. Gij die gewend zijt kwaad te doen. Ja, ik zal hen verstrooien als kaf, wegstuivend in de woestijnwind. Tot zover. Jeremia, moeilijk, een beetje negatief, bijna in de toon van de klaagliederen. Altijd geklaag. En het past niet bij een blije gelovige, zeggen we wel eens tegen elkaar. Je zou eigenlijk een blij en opgewekt lied willen horen. Geen gezeur, geen geklaag van dat deugt niet en dat is niet goed. Misschien is dit ook wel een beetje ons probleem. We willen gekieteld worden, we willen aangename geluiden horen. We willen dingen horen die ons een beetje aanspreken. Ik hoop dat u blijft zitten vanavond en dat u luistert naar wat de Heere door Jeremia heen zeggen wil. Ik probeer iedere keer duidelijk te maken, dat is niet weinig. Of het overkomt, weet ik niet. Of het te moeilijk is, het kan zijn. Misschien moeten we iets lichtvoetiger omgaan met dit boek. Maar het is een heel bijzonder Bijbelboek. Ik heb al vele keren willen betuigen dat Jeremia heel veel zegt over de eindtijd. En omdat dit Maranatha-samenkomsten zijn, samenkomsten die te maken hebben met de komst van de Heer Jezus, is het heel belangrijk dat je je richt op die eindtijd. Jeremia is de laatste profeet in Jeruzalem, voor de wegvoering een feit is, voor ballingschap in Babel begint, voor Jeruzalem wordt verwoest en de tempel wordt stuk geslagen. Jeremia is een eindtijdprofeet. Vlak voor alles tot een catastrofe leidt, is Jeremia als enige nog in Jeruzalem en hij spreekt de woorden van de Heere. Dat wordt er niet in dank afgenomen, want op een bepaald moment wordt zijn leven zelfs bedreigd. We hadden dat al. Hij had dat nog niet door. Maar de mannen van Anatot, dat betekent zijn eigen broers, zijn eigen familie, daar waar hij vandaan kwam, want hij woonde daar, hij kwam uit Anatot. Zijn eigen familie heeft hem belaagd. Het lijkt wel Nazareth die de Heer Jezus van de steilte wil storten. Het lijkt wel alsof je Paulus hoort zeggen in Handelingen 20, uit uzelf zullen mannen opstaan die de kudde niet zullen sparen. Alsof je Johannes hoort zeggen, moest luisteren, ze zijn uit ons weggegaan, maar ze waren niet van ons, maar ze zijn wel bij ons geweest. Vijandschap, haat, zelfs verwensing tot in de dood, is kennelijk niet vreemd. De Heer Jezus zegt, ze hebben mij verworpen, ze zullen u verworpen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. En wat ze aan mij, het groene hout, gedaan hebben, zullen ze zeker aan het dorre hout doen. Met andere woorden, Jeremia is een profeet geweest die het helemaal niet zo makkelijk heeft gehad. Heel moeilijk zelfs. Hij is later ook in het gevangenhuis geweest, in een kuil, hebben ze hem laten zakken. Met andere woorden, ze hebben ook aan hem gedaan wat ze wilden. Zoals ze aan de Heer Jezus gedaan hebben. Jeremia. in die eindtijd in Jeruzalem. Met een boodschap voor dat volk. En die boodschap die begint met, zoals vanavond bij hoofdstuk 10, gewend niet aan de weg van de volken. Nou, misschien is dat wel een hele felle, gewend niet aan de weg van de volkeren. Als er een probleem vandaag geschetst zou moeten worden in de kerk, in de gemeente, ik heb het niet over onze groep of zo, maar in het algemeen, dan is het misschien wel deze boodschap. Laat je niet inpakken door de geest van deze tijd. De wereld. Wordt de wereld niet gelijkvormig. Gewend u niet aan de weg van de volken. Ik weet dat dat altijd ingekleurd is. Komt het wat zwaar over. Want ja, men zei tegen ons, je mag niet fietsen op zondag. Ik bedoel dat niet als een stom voorbeeld, maar dat was dan zo. Want dat was de weg der volken. En nog een aantal dingen over kleding en over huisraad en over praktische dingen. Dat was de weg der volken, dus daar mocht je niet aan meedoen. En ik weet dat velen hier dit hebben meegemaakt of soms in hun eigen familie nog zien. Iedere keer wordt de weg der volken ineens ingevuld door een kledingstuk, door een hoed, door een televisietoestel, door dat soort dingen. Maar dat is het niet, het is het denken. Het is niet vastgelegd in het uiterlijk, een aantal zaken, maar het is het soort denken. De volken hadden vele goden. Gewend u niet aan de weg der volken, zegt Jeremia. De volken hadden spectaculaire dingen, die wilden dus allerlei wonderen en tekenen zien. En zagen in een bepaald sterrenbeeld ineens een hele route. Gewend u niet aan de weg der volken. Zal ik het gewoon zeggen? Bemoei je niet met horoscopen. Geloof niet in allerlei krachten. Niet in mensen die zich medium noemen. Mensen die de toekomst kunnen voorspellen. Mensen die precies gaan zeggen hoe het met je gaat. Of hoe het met je grootvader is nu ergens in het dodenrijk. Ik ben een beetje cru misschien. Dat is de weg der volken. Het is veel meer dan een televisietoestel, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is het denken van de mensen vandaag de dag. En daar moet je niet in meegaan. Daar moet je korte metten mee maken. Daar moet je van afzien. Radicaal van afzien. Nou, misschien mag ik dat wel eens zeggen. Jeremia sluit zijn stukje af, dit stukje van 10, 11, 12, 13, met kan een Ethiopiër zijn huid veranderen? Nou, de mensen die nu van ons in Ethiopië zijn, die zullen zich daar wel gaan bekijken. Kunnen kijken of dat waar is. Maar de Heere bedoelt, als ze daar wat donker gekleurd zijn, dan kun je dat niet veranderen. Dat blijft zo. En een panter kun je niet van zijn vlekken afhelpen. Vroeger zeiden ze bij ons op het dorp even een vlekje wegwerken, maar ze bedoelen eigenlijk een borreltje drinken. Maar dat was een oude vlek of zo, was dat een merk? Goed, mensen hier zitten kennis, die hebben dit ook allemaal meegemaakt. Je ziet de herkenning. Ja. Stiekem of niet stiekem, maar dat goed, maar we begrijpen de taal van de Bijbel heel wel. Een Ethiopiër kan zijn huid niet veranderen. En iemand, die een panter, kan zijn vlekken niet wegkrijgen. Met andere woorden, de mens is een zondaar. En dat moet je een keer durven erkennen. Je kunt 1000 keer proberen om jezelf wat op te poetsen. Dat heb ik ook geprobeerd. Het is niet gelukt. En je kunt op alle mogelijke manieren proberen om bij God in de hemel te komen. Door goed te doen, door de samenkomsten te bezoeken, door veel te zingen, door misschien wel een aantal spreuken uit je hoofd op te zeggen. Maar dat lukt niet. Je komt het niet. De enige mogelijkheid is geloven in de Heer Jezus. Als het boek Job zegt dat niemand een krokodil kan benaderen zonder verscheurd te worden, dan zegt de Heere dat zelf om duidelijk te maken dat hij, de Heere, meer is dan een krokodil, dat hij sterker is dan een krokodil, dat hij de schepper is van die krokodil en dat niemand de Heere kan benaderen zonder verscheurd te worden. Je kunt wel denken dat het lukt. Heere zegt, je kunt wel denken dat je een krokodil aan een vishaakje kunt haken. En je kunt wel denken dat je met die krokodil kunt gaan spelen, een spelletje met zo'n beest kunt gaan spelen. Maar het is niet zo. Het is echt niet zo. De enige mogelijkheid is beseffen dat hij, die die krokodil heeft gemaakt, sterker is dan die krokodil zelf. En als onze God een verterend vuur is, als onze God een ontoegankelijk licht bewoont, dan moeten wij zeggen, Heere God, wie bent u dan? En dan zal er respect, dan zal er eerbied, ontzag, voor die Heere God ontstaan. En dan zul je moeten zeggen, op eigen kracht bij God komen, ik zou verscheurd worden. Op eigen kracht in de hemel komen, ik red het nooit, ik zou omkomen. Wie kan naderen, wie kan een krokodil naderen zonder verscheurd te worden? En als de Heere God zegt, en ik heb die krokodil gemaakt, wie ben ik dan? Als die krokodil al zo is, wie ben ik dan? Die zoiets geweldigs, zoiets krachtigs kan scheppen. Niemand kan God naderen, niemand kan tot dat ontoegankelijke licht doordringen, niemand. Jij kunt jezelf niet veranderen. Jij kunt die vlekken niet wegwerken. De enige die dat kan is, al waren uw zonden als karmo zijn, ze zullen wit worden als witte wol. Wie deed dat? De Heer Jezus. Hoe kan ik tot God naderen? In Hem, in de Heer Jezus. Hoe kan ik tot die krachtige, heerlijke, verheven God, dat ontoegankelijke licht naderen? Hoe kan ik daar komen? Alleen als ik geloof in de Heer Jezus die voor mij en voor mijn schuld aan het kruis gestorven is. Alleen maar daardoor. Er is geen andere mogelijkheid. Echt niet, er is geen andere mogelijkheid. En u kunt zoeken waar u wilt, u kunt heen gaan, doe het maar niet. Gewend u niet aan de weg van de volken. Er is maar één weg. En die ene weg is het kruis van onze Heer Jezus. Die ene weg is, God zelf kwam bij ons. Hij, de verhevene, de machtige, de sterke, de krachtige God, die dat ontoegankelijke licht bewoonde, kwam bij ons. Heel gewoon. De mensenzoon. En hij diende als een knecht. Hij wilde zijn leven geven. Hij wilde tot in de dood gaan voor jou. Hij wilde alles bij God in orde maken. Hij wilde je tot God brengen. En als je in hem gelooft, heb je toegang tot God. En die God blijkt dan ineens een liefhebbende vader te zijn. In de Heer Jezus. Een liefhebbende vader. Jij bent zo gezegend als je de Heer Jezus kent. En ga alsjeblieft niet hier vandaan voor je hem hebt leren kennen. Als dat niet zo is, laten we dan bidden. Laten we dan met elkaar naar de Heere gaan en Gods aangezicht zoeken. Gelukkig zijn er velen hier die de Heer Jezus hebben leren kennen. Maar misschien zijn er nog anderen die hem nog niet kennen. Kom dan. Wacht niet. Stel niet uit. Maar ga alsjeblieft de weg van God. Dat is niet de weg van de volken. De weg van de volken is ongeveer, nou, er zit iets goeds in jou, dat moet je alleen nog een beetje ontwikkelen. En daar moet je licht voor hebben of kracht voor hebben. En je hebt ook wat support nodig van de wetenschap en van mensen om je heen. Lieve mensen, het helpt geen zier. Er is maar één mogelijkheid. Jij kunt je vlek, je kunt je huid niet veranderen. Je kunt niet bij God komen, maar God kwam bij ons. En omdat hij bij ons kwam, kan mijn heiland mij meenemen naar hem. Mag ik het zeggen? Met de hele bekende tekst. Ik kom spoedig. Ik kom je halen. En ik ga je brengen daar waar ik zelf ben. Dan kom ik daar aan met die oude vlekken. Nee, het Nieuwe Testament zegt dat het oude voorbij gegaan is. Dat ik een nieuwe schepping ben. Dat ik wel een nieuwe huid heb, dat wel die vlekken weg zijn. En dat is alleen maar door het geloof in de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt, ik kom je halen en ik kom je brengen. Ik ga je daar brengen waar ik zelf ben. Daar zul je genieten, daar zul je tot in eeuwigheid mogen blijven. Dat is die geweldige Maranatha boodschap. De Heer Jezus komt ons halen. En hij brengt ons daar. En hij zal zeggen tegen de Vader, zie ik de kinderen die u mij gegeven hebt. Hier zijn we. Dit is het nu. Dit zijn ze. Ja, ze waren niet zo schoon. Ze waren vuil en bevlekt, maar ze zijn nu schoon. De mantel van de gerechtigheid, de klederen van het heil, doet uit die vuile kleren, hoort u het in het boek Zacharia zeggen, en trekt een statiegewaad aan. Dat is wat God wil doen met jou en met mij. Dat moet je geloven. Maar als je dit nu hebt, dan vraag je je af, Heere, hoe gaat het dan vandaag? Hoe is het dan vandaag? Wat gebeurt er om ons heen? Nu, er gebeurt zo ontzettend veel en de haat is zo gigantisch aan het toenemen. De tegenstelling tussen licht en duisternis wordt alleen maar erger. Jeremia schrijft over zijn dagen. Hij heeft het over de tijd vlak voor die tempel verwoest werd door Nebukadnezar. En hij zegt, jullie hebben een eigen godsdienst in die tempel gezet. Ze hebben afgoderij gepleegd. Ze hebben andere goden daar neergezet. En de Heere God zegt, daar kan ik niet zijn. Ik ben daar weggegaan. Hoofdstuk 12. Ik kan daar niet verkeren. En het volk des Heeren kan daar toch niet zijn. Nu kunt u duizend keer zeggen, ja, maar er is vandaag anders. Nou, dat is niet anders. Die boodschap is voor vandaag bedoeld. Echt voor vandaag bedoeld. Voor gelovigen, voor mensen die de Heer Jezus kennen en die op weg zijn naar het huis van de Vader. Voor mensen die uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Diezelfde mensen moeten constateren dat het vandaag bar en boos is. Nu heb ik het niet over veel, ik wil niet een bepaalde plaats noemen. Ik zong vanmiddag nog een lied ergens uit de bundel van Johannes de Heer. Laat ons niet verloren gaan. Ik weet niet meer welk lied, maar het was een van de laatste regels van een lied. Nou, dan draait het me in mijn maag. Ik ben ook, als je daar spreker bent, kun je er wat van zeggen. Heel voorzichtig natuurlijk. Maar stel je voor dat je Johannes de Heer naar beneden haalt. Maar zou de Heere God jou naar verloren willen laten gaan? Nou, dat wil hij niet. Dat wil hij echt niet. Hij wil niet dat er één verloren gaat. Hoe komt dit nu binnen? Nou, dat komt uit de hele wat behoudende hoek. Want dat moet van alles gebeuren. Er moet geweend worden, er moet getreurd worden, er moet van alles aan zondebesef ontstaan. En ja, en dan gaan we misschien niet verloren. Zouden we nou moeten bidden, Heer, laat ons niet verloren gaan? Is dat de boodschap van het evangelie? Absoluut niet. De Heere wil niet dat je verloren gaat. Hoor je het goed? De Heere wil niet dat je verloren gaat. De Heere wil niet dat er één verloren gaat. Wat vraagt de Heere van je? Geloof. Geloof in de Heer Jezus. En je zult behouden worden. Nou, dit is maar een hele subtiele, een heel klein puntje. Maar ga nu eens door. Als er in de kerk gezegd wordt dat Jezus niet God de Zoon is. En als er gezegd wordt dat je niet door het klein beetje bloed van Jezus gereinigd kunt worden. Als er vandaag gezegd wordt, ik wil niet al die negatieve dingen vertellen. Ik wil niet over wat verkeerd is spreken. Ik wil over hem die goed is spreken. Maar ik wil je duidelijk maken dat de dreiging vandaag in het huis des Heren. Ja, ik heb het niet over een gebouw. Ik heb het over het grote, grote gebouw. Waarin vaten tot eer en vaten tot oneer zijn. Dat grote gebouw. Wordt belaagd, wordt bestookt. En de vijand gaat door. Je schrikt ervan als je vandaag in Jeruzalem loopt. We liepen daar net. En het geluid van de moskee hoort. Iedere keer opnieuw. Ik ga niet schoppen. Maar ga je wel zeggen. 5 keer per dag hebben ze afgesproken een gebedstijd gehad. Nu, ze hebben de horloges niet allemaal op de gelijke tijd gezet. Je hoort het constant. En dat gaat maar door. En als ze daar uitroepen dat er een heiligdom is bedoeld voor de God die geen zoon heeft, dan weet u wat er bedoeld is, hè? Dat is antichristelijk. Als je de zoon ontkent, als je de zoon niet kent, heb je de vader niet. En als je de vader niet hebt, heb je de zoon niet. Dat is antichrist. Ja, dat is hard. Het gaat niet om die mensen. Die mensen die zijn misschien verleid. Die mensen die hebben de Heer Jezus nodig. Maar hun leer is verderfelijk tot in de bodem. En Jeruzalem wordt overspoeld met dit lawaai. In de Nederland verrijzen diezelfde moskeeën. Is dat een politiek praatje? Nou, daar lijkt het een beetje op, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Ik wil alleen maar zeggen dat het huis des Heren vandaag belacht wordt, dat er van alles gebeurt en dat er vreemde elementen binnenkomen, dat de weg der volkeren gezien is, dat er van alles gebeurt en dat we op moeten passen, dat we gewaarschuwd moeten worden en dat de gelovigen van vandaag zo gemotiveerd moeten worden dat ze zeggen, Heer Jezus, we moeten over u praten en u moet het centrum zijn van de gemeente, u moet het middelpunt zijn van de prediking. U bent het onderwerp van getuigenis. Het gaat om u, Heer Jezus. En als je dat niet meer doet, dan ga je precies dezelfde kant op als Jeruzalem ging in de dagen van Jeremia. Goed, Jeremia heeft in zijn tijd gesproken tegen de toenmalig heersende situatie. En die was bepaald niet mooi. De Heer zegt, ik heb jullie als een linnen gordel om mijn eigen lijf gedaan. Zo kleefden jullie aan mij, zo waren we vlak bij elkaar, als een linnen gordel. En Jeremia heeft die linnen gordel ergens bij de Eufraat in een rotspleet moeten stoppen. En na enige tijd eruit gehaald, verdorven. Nou, zo is het gegaan. Zo dichtbij waren ze en zo ver zijn ze weggezakt. Jeremia spreekt over de situatie van toen. En diezelfde Jeremia is een profeet. Die spreekt over de situatie van straks. Wat gaat er straks gebeuren? Nou, voordat ik dat van straks neem, een soort tussensprong. Na Jeremia is er een opwekking gekomen. Ze zijn teruggekeerd uit Babel. Ze hebben een tempel gebouwd. En ze zijn opnieuw begonnen. Nehemia en Esdra. In die tijd. Het heeft korte tijd geduurd. En toen kreeg ineens Antiochus Epiphanes, een of andere koning van het noorden, de euvele moed om daar in de tempel een beeld van Jupiter neer te zetten. Weer was het mis. Weer hetzelfde. Goed, Maccabeën zijn moedig geweest, hebben dat eruit gegooid, weg ermee, zijn opnieuw begonnen, Chanukka is gebeurd. Daar komt die Chanukka vandaan, de kandelaar, vernieuwing van de tempel. In de dagen van de Heer Jezus. Hij, onze Heer, was in de tempel. Wat hebben ze met hem gedaan? Ze hebben hem eruit gegooid. En ze bleven zelf zitten. En de Bijbel zegt, nu moet je niet meer in de tempel zijn, nu moet je buiten de tempel zijn. Nu moet je niet meer in Jeruzalem, je moet buiten de legerplaats zijn. Daar waar de Heer Jezus stierf, daar moet je zijn. En straks, op de heilige plaats zal een afgodisch iets zijn. De gruwel zal daar zijn. Waar? Op de tempelberg. In die tempel, in de toekomst, jazeker in de toekomst. Hoe gaat die tempel eruit zien? Nou, misschien wel een combinatie van moslim en van christelijk denken. Het is geen christenen hoor, maar christelijk denken. En joods denken, liberaal joods denken. En die hebben samen een soort heiligdom. En ja, daar past dit wel in. Dat is de weg der volkeren. En ze zijn onverbeterlijk. Hun huid is niet te veranderen. Hun vlekken zijn niet weg te werken. Iedere keer is daar hetzelfde tafereel. Toen, later, toen de Heer Jezus kwam, en straks. Heb u nu de gedachte, de idee, dat het in onze dagen beter gaat? Dat we het er beter zouden hebben afgebracht dan de Joden toen en later? Nou nee dus, niemand zal die gedachte hebben, denk ik. U voelt het aan, die boodschap van Jeremia 10, 11, 12, 13 is voor jou en voor mij bedoeld. En wat moeten we nu zeggen? We moeten nu zeggen en durven zeggen dat wat er toen misging, heeft verregaande consequenties. Dat het huis is vernield. En de Heere zegt, ik kan niet met jullie verder. Probeer het dus. Als de Heere zegt, in Exodus, waar Mozes met de Heere is op de heilige berg, en de Heere zegt dat hij de Heere God is, en dat ze geen gesneden beeld moeten maken. Dat ze geen andere naam mogen noemen. De Heere zegt dat. In de wetgeving. Stel nu eens dat dat doorklinkt tot je. Doordringt tot je. En dat je gaat zeggen. Heer Jezus, u bent de enige. We willen geen andere naam dan de naam van Jezus. Dat is een lied uit de bundel Opwekking. En we willen geen ander geluid dan het geluid van u, Heer Jezus. Vele liederen uit Johannes de Heer. Gelukkig. En we hebben geen andere toekomst dan uw toekomst, Heer Jezus. Elke keer probeert de vijand zijn vinger ertussen te krijgen en hij probeert jou en mij op een ander spoor te krijgen. Elke keer gaat het om hetzelfde. De Heer Jezus is niet meer het centrum. Hij is een bijrol gaan vervullen. Hoofdrol is voor mezelf, voor ik, voor mij, voor wij, voor ons verstand. Zou het niet heel erg nodig zijn om je af te vragen hoe komen we daar ooit van zijn levensdagen weer uit. Nu, de enige mogelijkheid is Christus. De Heer Jezus komt spoedig terug. En hij beoordeelt. Hij bekijkt het huis. En hij gaat, zoals hij toen de tempel binnenging en zei, jullie hebben het huis van mijn vader de roversol gemaakt. Zo gaat hij het huis binnen. En als hij vandaag het huis binnengaat, de gemeente, de kerk, te vaag, maar goed, toch even algemeen, de kerk. Wat moet er dan uit? De wisselaars? Nee, ik heb er iets mee, of ik heb er iets tegen, moet ik zeggen. Ik sta best wat er bedoeld is. Maar er zijn zoveel mensen bezig met iets te wisselen. En er is altijd één die er beter van wordt. Je levert iets in en je krijgt iets terug. Er is commercie. Er is eigen belang. Er is belang voor mensen. En de Heere heeft toen hij hier op aarde was, de tafels van die wisselaars omgekeerd. Dat moet vandaag nog. Alleen, het moeilijke is, hoe krijg je dat voor elkaar? Stel je voor dat je in Veenendaal, we zitten vanavond in Veenendaal, dat je hier in Veenendaal alle kerken bij langs gaat en denkt, ja, maar dat is ingeruild, dat had nooit gemoeten, of dat is helemaal fout, kun je daar wat aan doen? Nou, je wordt waarschijnlijk vriendelijk toch dringend verzocht om je biezen te pakken en om eruit te gaan en om alsjeblieft je mond te houden. Want de slapende kudde moet toch niet wakker gemaakt worden? Dat kan toch niet? We voelen allemaal de grote moeilijkheid. En nu gaat het mij niet om een soort beweging op gang te krijgen hier in deze omgeving, om al de misstanden eruit te bezemen. Dat kan niet. Maar wat wel kan is dat jouw hart en mijn hart opnieuw reiniging kennen. Opnieuw verlangen kennen om de Heer Jezus alles te geven. En daar gaat het wel om. Als de Heere zegt, ik kan daar niet zijn, ik kan daar niet wonen, in dat huis kan ik niet zijn. Zou de Heere vandaag nog wel in dat huis kunnen zijn? Ja, dat is een hele moeilijke. Moet ik dan iedere keer beoordelen of het wel een huis van de Heere is of niet een huis van de Heere is? Nee, ik moet mijn eigen hart gaan beoordelen. In Jeruzalem wordt nog steeds bar mitzwa gevierd. Iedereen die er ooit geweest is, weet dat. Maandagmorgen, vaste prik, bij de klaagmuur, je kunt het zien. Jongetje van 13 leert om te lezen uit de Torah en uit de profeten. En dat wordt met gejubel en met gejuich en met snoep omgeven. Het is echt een prachtig gebeuren. Ze zijn heel blij met die jongetjes van 13 jaar die dan ineens meetellen. U weet misschien dat de synagogedienst alleen maar door kan vinden als er 10 mannen zijn. Nou, dat jongetje vanaf 13, als hij bar mitzwa gevierd heeft, telt dan ook mee. Minyan, dus er moet bij het getal van de 10 komen. Waarom 10? Nu, dat is een hele vrome, vind ik hoor, een hele mooie achtergrond. Toen Abraham bad voor Sodom en Gomorra en voor Lot, toen bad hij voor 50 en voor 40 en voor 30 en voor 20. En hij stopte bij 10. Als hij doorgegaan was, ik weet niet wat er zou zijn gebeurd, maar hij is niet verder gegaan. 10. Wat hebben de Joodse overleveraars gezegd? Die 10, dat is het getal ja, waarvan God zegt, dan ben ik er nog. Dan oordeel ik niet, dan veroordeel ik niet. En dus is een minyan, een 10-tal, genoeg om een samenkomst doorgang te laten. Dus op zich is dat prachtig. Maar wat zei de Heer Jezus tegen jou en tegen mij? Er moeten 10 zijn van jullie. Nee, 2 of 3. Wij moeten vandaag terug. We moeten vandaag terug naar die 2 of naar die 3. We moeten durven zeggen, ook al zijn we met z'n 2 en ook al zijn we met z'n 3. Wij willen u, Heer Jezus, eren. Wij willen u in het midden zetten. We willen u proclameren. We willen voor u gaan. We willen in uw naam spreken. En we willen voor u gaan zingen. En we willen u, Heer Jezus, uit de hemel verwachten. Lieve mensen, toen in de dagen van Jeremia is het huis van God verwoest geraakt. En in de toekomst wordt het huis van God opnieuw een puinzooi. En Jeremia waarschuwt. En vandaag de dag, ja, het klinkt zo katterig. Maar als ik een voorganger hoor zeggen, leven na dit leven, nou ik zeg nee. Nou, dan moet je daarmee verder. Dan blijft er een sociale code over ongeveer, ik ben GroenLinks, maar ik denk een beetje VVD, zo ongeveer. Dat soort stomme dingen krijg je dan. We moeten terug. Jeremia 10, 11, 12, 13 wijst je de weg om terug te keren. Echt, het is een boodschap voor vandaag, een eindtijdboodschap, om je wakker te maken en om te zeggen, kijk eens, toen ging het helemaal mis. En zo blijft het gaan. De enige oplossing is je opnieuw vullen met de Heer Jezus. Daar moet je moeite voor doen. Misschien word je ook wel een beetje belaagd. Misschien zijn je eigen familieleden wel zo dat ze zeggen, nou, dat is te fanatiek, dat is te grof, dat is te sterk. Misschien word je wel een beetje weggeschoven. Misschien wel voor doodgehouden. Doodgezwegen. Dat is een heel andere term, maar dat is wel dezelfde richting. En toch, mijn verlangen is, Heer Jezus, om van u te spreken. Mijn verlangen is om voor u te gaan. Want het gaat uiteindelijk in uw huis om u, Heer Jezus. Het gaat om uw glorie, Heer Jezus. Het gaat om uw bestaan, om uw plaats. Heeft de Heer Jezus die plaats in mijn hart, in mijn denken? Heeft de Heer Jezus die plaats in dat wat we samen hebben? Als dat niet het verlangen zou zijn van broeders die hier bij elkaar zijn om deze diensten te organiseren, dan stopten we onmiddellijk. Maar het verlangen is er om de Heer Jezus die plaats te geven. Ook al zou alles wegvallen, dit is het verlangen. En misschien moet je wel vaker terug naar kleinere groepen, naar kleinere cellen, om uit te spreken, Heer Jezus, dit is ons verlangen. Ons verlangen is dat u eer krijgt. Straks in de hemel zullen we hem eren. Straks op aarde wordt hij geëerd. En nu, Heer Jezus, hebt u een plekje waar u kunt zijn. Ik kan mezelf niet veranderen, maar u hebt mij veranderd. Ik kan mezelf niet in de hemel brengen. U zocht mij op en u bracht mij daar. En u brengt mij daar. U, Heer Jezus, hebt alles gedaan. Ik wil u eren, Heer Jezus. Ik wil u verheerlijken, in alles groot maken. Beseffen wie de Heer Jezus is. Beseffen dat hij het is die alles in orde heeft gemaakt bij God. Dat is de insteek. En we moeten durven zeggen, daar gaan we voor. Daar ligt die boodschap. Toen ging het mis. Dingen in de Bijbel zijn ons niet alleen maar als een stukje geschiedenis meegedeeld. Dingen in de Bijbel zijn ons meegedeeld opdat we eruit zouden leren en ermee aan de slag zouden gaan. Willen we nu vandaag nog, ik weet dat er velen zijn, hier zijn, die dat verlangen ernstig hebben. Om voor hem een getuigenis te vormen. Om voor hem een plek te creëren. Om voor hem een plek te maken. Waar hij kan zijn, waar hij zijn eer krijgt, waar hij bejubeld wordt, waar hij bezongen wordt, waar hij lof en eer en hulde krijgt. De Heer Jezus. Het gaat om hem, lieve broeders en zusters. Het gaat niet meer om ons. En het mag niet om mijn naam gaan, het mag niet om onze visie gaan, het mag alleen maar om hem gaan. Al het andere stelt teleur en ik hoop ook echt dat vandaag duidelijk wordt. Jeruzalem moet leren dat die geweldige relatie die er was, die linnen gordel, die als het ware aan de body van de Heere kleefde, dat verdorven is. En ze komen terug. Waarom? Waarom komen ze terug? Omdat de Heere zegt, ik zal ze weer opzoeken. Ik ga er weer kijken. En ik ga opnieuw zeggen, doe uit die vuile kleren, doe er mijn statiegewaad aan. Dat zal de Heere doen. Maar dat staat niet los van onze verantwoordelijkheid. Wij moeten nu durven zeggen, Jeremia 10, 11, 12, 13 laten zien hoe daar een neergang was, een teloorgang was van een getuigenis. Er bleef niets over. En als je vandaag niet oppast, dan gaat het precies dezelfde kant op. Oppassen, dat betekent voor mij vertellen van de Heer Jezus. Misschien een beetje drammerig. Misschien er wat overdun. Maar dat is de enige mogelijkheid. Mensen stellen altijd teleur. Je eigen broeders en zusters stellen teleur. Je wordt misschien met de nek aangekeken. Je wordt niet begrepen. De Heer Jezus. En toch, de enige plek, het huis des Heren, waar het echt om gaat, is om hem. En als hij niet het centrum is in het huis, vergeet het maar. Dan ben je op de weg der volkeren. Dan ben je weer bezig met die oude prut. Christus der Schriften. Onze Heer Jezus is de enige. Hij is echt de enige. En het mag alleen om hem gaan. En geniet alsjeblieft van de Heer Jezus. Besef dat hij voor jou aan het kruis gestorven is. Besef dat hij je tot God wilde brengen. Besef dat hij je zoveel geschonken heeft. Dat hij zo geweldig goed is voor je. Dat je hem gaat eren, hem gaat huldigen voor alles wat hij heeft gedaan. En dat is een geweldig gebeuren. De Heer Jezus krijgt dan een plaats. En dat blijft. 2 of 3, ik ben in het midden. 7. In de toekomst, de Heere zal in het midden van Israël zijn, opnieuw. Omdat zij het zo goed deden, nee, omdat God in zijn genade dat volk weer oppakt. Wij die nu hier zijn, we blijven niet hier op aarde. We gaan de Heer Jezus tegemoet. Ik hoop heel, heel spoedig. Er zijn best een aantal dingen die je nog graag zou willen misschien. Maar er zijn ook best een aantal mensen hier die zeggen, nou, kwam het maar vandaag. Dan was ik van mijn ziekte af, van mijn probleem af. Dan was de spanning in mijn gezin voorbij, dan was het allemaal anders. Dan waren we bij de Heer en dan waren we gelukkig. Ik gun het je. Maar ik gun het de Heer Jezus vooral. Wat een geweldig moment zal het zijn als hij omringt door die velen die hij verlost en gekocht heeft. In de hemel lof en aanbidding krijgt. Stel eens voor dat we er allemaal met een harp in de hemel staan of met een citer. Al die verlosten, ook die die ons voorgingen, die al gestorven zijn, dat we daar hem zullen huldigen. Wat een obaarde, wat een geweldige grootmaking van hem. De Heer Jezus, het nieuwe lied wordt dan gezongen. Hij, de Heer Jezus zelf is het centrum van dat nieuwe lied. De Vader geniet, mateloos genieten voor hem. Ik hoop dat jij beseft dat we nu hier zijn, niet om zomaar wat te doen, om een beetje te rommelen, maar om hem eer te geven. En het is zo belangrijk dat wij elkaar bemoedigen, elkaar aansporen tot aanvuring van liefde en goede werken. En dat des te meer naarmate wij de dag zien naderen. Elkaar aansporen, elkaar bemoedigen en zeggen, de Heer Jezus, het gaat om hem. Als het niet meer om hem ging, ging het in het Oude Testament iedere keer mis. Als het niet meer om hem ging in onze dag, gaat het gegarandeerd mis. Als het niet meer om hem gaat in je eigen leven, ben je als getuige gegarandeerd uitgesproken. Als het niet meer om hem gaat, gaat het altijd mis. Dus terug. Terug naar hem. Ik kan mezelf niet veranderen, maar hij heeft mij veranderd. Ik kan op de weg der volkeren terechtkomen, maar hij fluit mij terug. Ook vanavond zegt hij, nee, terug naar het begin. Het moet om hem gaan. De Heere zegene zijn woord, de Heere zegene mij, de Heere zegene jullie. Echt in het verlangen om hem alle eer te geven. Ik wil er graag voor bidden. Vader, we willen u zo danken voor de Heer Jezus. U hebt een plek voor hem. En u wilt die plek ook waar laten worden in onze levens, in onze situatie. En we mogen met gelovigen bij elkaar zijn om hem die plaats te geven, die 2 of die 3, waar hij het middelpunt is, mag er zijn. En het is fantastisch als we met 200 of 300 zijn, met hetzelfde gevoelen. Het is fantastisch als er 2 of 3.000 zijn, met hetzelfde gevoelen. Maar het zou ook kunnen zijn dat we in onze eigen omgeving teruggeworpen worden op 2 of 3. Misschien zijn de catacomben daar een voorbeeld van. In China of in Soedan. Of andere oorden van deze wereld. Waar een paar bij elkaar zijn en waar ze uw zegen zo ervaren. Maar het zijn wel plekjes waar de Heer Jezus het centrum is. En daarom wil ik bidden, Vader, of de boodschap van vanavond ons hart mag raken. Het verlangen mag geven, het diepe, diepe verlangen mag geven om voor hem een getuigenis te zijn, om het voor hem te doen. Niet de weg van de volkeren. De wereld staat op instorten en de spirituele wereld die gaat gigantische verschuivingen laten zien. En het is net alsof het steeds donkerder wordt, er is geen licht meer. De ene blamage naar de andere verschijnt en het holt maar door. En wij weten soms niet waar we het zoeken moeten. Maar nu vanavond willen we zeggen, Heer Jezus, we willen het bij u zoeken. We willen opnieuw u het centrum laten zijn van heel ons bestaan, van heel ons denken. Dank u wel dat u ons niet verloren wilt laten gaan. Dank u wel dat u ons opzocht, dat u ons schoonwaste, dat u ons tot God wilde brengen en dat u ons zo gezegend hebt. En nu willen we ook vragen, Heer Jezus, als dat dan waar is in ons levens, en dat is waar, dan willen we ook u dienen. U volgen, u eren, u prijzen. Of wilt u zo uw woord zegenen voor mij en voor iedereen hier. U weet dat hier zijn die het heel moeilijk hebben met hun lichaam. Dat u ook hen bemoedigen. Er zijn ook hier die En dat hoorde ik vanavond in een persoonlijk gesprekje, dat het heel moeilijk is in de thuissituatie, zwaar. Ook teleurgesteld in kerk of in geloofsrichting. Wilt u ook bemoedigen en wilt u ook nabij zijn en wilt u uw vrede geven. En ik wil nog een keer vragen, Heer Jezus, laat het alsjeblieft in mijn of in ons leven om uzelf gaan. En niet om de richting, niet om de kleur. Maar laten we naar u uitkijken. En als we verlangen naar u, Heer Jezus, zijn we Maranatha-christen. Dan zijn we christenen die zeggen, Jezus komt. En hij komt spoedig. We willen u danken en prijzen. In zijn naam. Amen.